Een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 340. En we zijn allebei gewoon weer thuis. We zijn terug van de Championship.
Ja. Helaas wel.
Ben je een beetje afgekoeld al?
Nee, helemaal niet. Ja, afgekoeld. Ja, nee, het is hier ook gewoon hartstikke warm. Maar nog niet afgekikt, zal ik zeggen.
Maar het was wel echt een bloedhete editie, hè? Dat kunnen we wel zeggen.
Ja, het was echt heet. Het was echt super heet. Dat is echt niet te doen. Dus op dat vlak...
Wel bepalend voor de wedstrijd ook, toch?
Ik denk dat dat zeker ook zijn rol heeft gespeeld. Zeker bij een aantal mensen. Maar ja, om er al wat op vooruit te lopen, bij de persconferentie na de wedstrijd, ook nog wel wat met de pro's gebabbeld. En die gaven ook wel aan dat die zij wint, dat die vooral een rol heeft gespeeld in fietsen.
Ja, het was natuurlijk... Kijk, ik zat op de motor en tijdens het fietsen waren de omstandigheden eigenlijk perfect. Want we hadden de dagen voor de race best wel wat wind. Echt wel serieus flinke wind. En ook in de ochtend bij het opstaan stond er al best wel een aardig briesje. Alleen, ja, alsof het zo moest zijn, ging de wind een beetje liggen vlak voor de start. En was het eigenlijk bijna windstil. En ook de eerste 45 tot 50 kilometer... Ja, weinig wind. Alleen de wind die er toen stond, was in de rug. En toen kwam het keerpunt. En toen begon ook de wind op te zetten. Ja, en dan weet je dat het kut is, want dan is het dus verkeerd om. Hè? Dan kan je beter andersom hebben.
Maar we lopen al een beetje op onze stappen vooruit. Hè? Want eigenlijk moeten we gewoon zeggen, Tim, wat voor een mooie wedstrijd is de Championship geworden, man.
Ja, zowel bij de man als de vrouw, hè?
Ja, nee, maar ik bedoel ook het totaalpakket van aankomen aan het ex-Bionic-sfeer en dat zien gegroeid zijn tot wat het nu is, tot alle beleving, onze Adelie Hope Run, waar jij nog meegelopen hebt op donderdagavond, of vrijdagavond, sorry. De wedstrijden op zaterdag, de race op zondag, alles er rond, het was echt wel... Ja, het zijn zo van die weekends die ik niet zo snel vergeet. Ik vond het echt wel...
Nee, en ik moet eerlijk zeggen, kijk, jij bent dan een paar jaar terug ook bij de Championship geweest. En ik ben inmiddels, wat is het, 5, 6 jaar op rij al geweest. En kijk, de Championship is natuurlijk dan, hè, dat wordt dan de term die elke keer wordt gebruikt, is het flagship event van Challenge Family. Ja. Het wordt natuurlijk ook wel eens een beetje het WK van Challenge Family genoemd. Hè? En die wedstrijd is dus een beetje het paradepaardje van Challenge Family. En laten we heel eerlijk zijn, Hans. Kijk, zes jaar geleden hadden ze nog wel al die gasten zoals Lionel Sanders, Sebastian Kienle, al dat soort namen die tegen elkaar opnamen. Lucy Charles, die hem 3 of 4 keer won. Ja. Maar de wedstrijd zelf zag er nooit zo heel erg spectaculair uit. En ik heb wel het idee dat het evenement aan zich, zoals jij het nu ook schetst, het totaalplaatje, dat is echt de laatste jaren enorm in de lift gegaan. En alles ziet er gelikt uit. Ook bijvoorbeeld de persconferentie voor de wedstrijd. Hè. Supermooie zaal. Alles zit goed in elkaar. Weet je wel, je zit in een mooi hotel. En tuurlijk, ik kan me zo voorstellen als je daar in je eentje zit, dat het nou niet per se een hotel is waar je heel lang wil zitten. Maar als je daar dan met al die triatleten bij elkaar bent, dat is gewoon een hele speciale beleving. Ja, en dan het parcours, weet je wel, zit super strak in elkaar. Alles loopt soepel daar.
Ja, nee, dat klopt. Ik vind echt wel, zeg het, een wedstrijd die misschien toch wat ondergewaardeerd wordt door veel atleten die denken van, boah, zou ik die wel gaan meedoen? Het is natuurlijk net iets anders dan een WK Ironman, waar daar wordt dan luid over geroepen en gedaan. Maar ik vind dat dit eigenlijk niet moet onderdoen. Als ik vergelijk het WK 70.3 in Marbella en de hele beleving in Chamorín, zoals wij het moeten zeggen in het Slovaaks, van de championship, dat moet eigenlijk nauwelijks onderdoen. Oké, het WK 70.3 is gewoon nog een stukje groter door de deelnemersaantallen, maar voor de rest is dit gewoon ook een organisatie die goed zit. En ja, ik vond ook het verschil met vroeger is dat het nu overal op het domein was er heel veel volk en was er heel veel sfeer. Want dat blijft daar wel de grote uitdaging. Ik heb ook in de latere uren heel hard moeten werken. Dat is ook goed gelukt overigens, ik ben daar wel blij om. Maar wel heel hard moeten werken om mensen constant bij die finish te krijgen en ze daar betrokken te houden, omdat het allemaal zo groot is gewoon. Maar het ziet er gewoon vet uit. En ik heb ook nog een stuk uit de livestream zitten terugkijken. En dan krijg je zo die drone shots van bovenuit en dan zie je hoe gigantisch groot die paardenrenbaan is. Dat is onvoorstelbaar.
Ja. Ik moet ook wel zeggen, ik heb net als jij natuurlijk met veel profatleten daar gesproken, ook veel agegroupers, maar vooral de profs valt het me heel erg op. Want kijk, de gemiddelde prof die gaat naar een wedstrijd, die doet zijn ding en hij gaat weg, hè? En die weet eigenlijk op voorhand al, is er wel een manager die even voor ze checkt waar ze moeten zijn en hoe laat. En dat is het dan. Maar ze geven hier allemaal aan, stuk voor stuk. Het is zo fijn dat alles op één locatie zit. Dus inchecken, uitchecken, start, finish, slapen, eten. Alles is op één plek gecentreerd. Trainen, hè, want je kunt natuurlijk ook geweldig naar de sportschool, zwembad, binnen en buiten zowel. Dus alles zit bij elkaar. En al die atleten die zeggen, en dat hebben een aantal ook in die persconferentie gezegd, hè, voor de wedstrijd, waar jij ook bij was. Dit voelt eigenlijk niet als een werkdag voor ons, als een werkreisje. Het voelt als een vakantie, want alles gaat gemakkelijk.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is het voordeel daar, hè? Dat, je vertrekt eigenlijk vanuit het hotel en je komt rechtstreeks op het parcours terecht. En dan ga je wat baantjes zwemmen. Dan kun je kiezen: doe ik dat in de open lucht in het 50-meter bad? Of ga ik binnen in het 25-meter bad? Of ga ik even in de gym? Want daar heb je ook state-of-the-art fitness-toestellen. Ik denk zelfs als je het lief vraagt aan de receptie dat je zelfs nog wat kan gaan paardrijden tussendoor ook.
Maar,
Ook dat
en
is
dan.
gigantisch overigens. Dat even tussendoor.
Ja,
Maar
dat is
toen
het
ik
grootste
naar de
verdienmodel daar,
zwemstart
hè?
ging, ik had het al wel eens gezien, maar nu fietste ik gewoon letterlijk naast die paardenstallen door. Dat is gigantisch en dat ziet er ook super modern uit. Ja.
Ik
Ik wil
heb daar
alleen
een
niet weten
keer
wat het
een.
gekost heeft.
Nee, ik heb daar een keer een rondleiding gehad en toen hebben we dus ook de paarden zelf gezien. Dat is echt bizar. En ik herinner me ook nog van een aantal jaar terug dat ik een keer in de avond daar aan het rondlopen was. Gewoon om. Dat was denk ik het eerste jaar dat ik er was. En toen zat ik een beetje dat terrein daar te verkennen. En toen liep ik eigenlijk een beetje rond die stal. En ik kan me voorstellen dat het er misschien een beetje gek heeft uitgezien. Want dat was in het donker toen. Maar toen liep ik dus gewoon een gewapende bewaker tegen het lijf. En. Nou ja, er werd me vriendelijk doch dringend verzocht niet naar de stallen te gaan. Dus dat is,
Ja.
ja, er staat echt voor kapitalen daar aan paarden.
Ja, ik wou net zeggen, volgens mij is het prijzengeld dat alle pro's bij elkaar daar verdienen kleiner. Daar heb je nog geen half paard voor. Dus,
Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Hoeveel heb jij verdiend op de challenge? Oh, een half paard.
Twee benen. Al met al hebben wij dus echt heel erg genoten. Jij maakt dan net even een vergelijking met bijvoorbeeld het WK 70x3 Marbella. Een kritische noot van mijn kant, en ik weet niet hoe jij er dan over denkt. Kijk, het terrein, het hotel, dat X-Bionics weer, dat zeiden we net, dat is echt top. Maar daar moet dan ook wel eerlijk bij gezegd worden, Hans, je zit wel in Samorin. Of inderdaad, Jamorin, zoals ze het dan zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel iets anders dan een Kona of een Marbella. En tuurlijk, je zou kunnen uitwijken naar Bratislava. Maar dat is dan wel een klein nadeeltje, toch? Het is wel, daar heb je gewoon niet zo heel veel te doen.
Nee, klopt, klopt. Dat is het enige, denk ik, dan wat ik erbij kan bedenken. Want het is best een mooi parcours, daar heeft ook iedereen het over. Het is vlak, maar het is best wel mooi. Ja, het zwemmen is wel, ja, dat is wel fris. Maar ja, door het feit dat het nu lekker fris was in het water en dat het nadien heel snel opwarmde, vonden de meeste atleten dat ook wel meer dan oké. Ja, en het lopen is gewoon fantastisch. Hè. Je loopt daarover dat domein vier rondjes over die paardenrenbaan. Die is ook wat vlakker gelegd dan tegenover vroeger. Ook nog een vraag die ik aan de dames had gesteld bij de persconferentie. Omdat ik had zelf ook gevoeld, ik weet niet dat jij ook met. Ja, jij hebt ook een rondje gelopen hè, met
Ja.
de Adélie Hope Run. Het voelt raar aan, die ondergrond. Het is niet als zand. Het is zo'n beetje. Er zitten zo wat bultjes in, maar liggen ook zo van die flappen mee in de grond. En ik denk dat is voor de paardenhoeven te beschermen of zoiets.
Ja, Hans, ik kan je er alles over vertellen, want voor mij voelt het inderdaad niet gek. Want ja, zoals jij weet, Suus rijdt paard, hè? Dus ik ben het gewend. Dit is heel normaal in de
Ja,
paardenwereld.
maar voor
Maar het is
triatleten
heel
dus
apart
niet.
spul.
Ja.
Nee.
Want er werd ook nog de vraag door een journalist gesteld van ja, doe je dan toch wel je gewone heel snelle carbonschoenen? Of pak je een aangepaste zool? En ze zeiden nee, het gaat nog net met carbonschoenen, al voel je elk bultje wel. Maar ze zeiden ook van ja, er zit nog genoeg asfalt in, dus je loopt wel gewoon op je carbon. Dus ja, op zich is dat, het is een raar gevoel, maar ze zijn ook van ja, het is beter dan vroeger. En dan die finish, ja, die is gewoon super mooi. En ik denk dat we daar een hele mooie finishline party gebouwd hebben. Ben ook een filmpje aan het samenstellen. Normaal gezien doe ik dat niet zo vaak van mezelf. maar ja, het gaat vooral ook over de finale finisher. Ik kom nauwelijks in beeld. Maar gewoon even om de sfeer aan te geven en ook eens om aan mensen te laten zien van hoe is dat nu? Zo'n finishline party op het einde van de wedstrijd. En ik zag dat heel mooi in beeld op de livestream. En ik dacht, hey, weet je wat, daar ga ik een cut van maken. En dat ga ik nog wel eens een keertje posten. Maar het was heel tof. Het zat eigenlijk heel goed qua sfeer. En ik moet voor mezelf ook zeggen, met de pro's, we hebben een super mooie wedstrijd gezien. En ik heb er dan ook iets heel moois van kunnen maken aan de microfoon. En dat is ook wel tof. En dat vloeide allemaal helemaal in elkaar. Er zijn geen rare dingen gebeurd. Het ging spot on. De ceremonie ging ook perfect zoals het moest gaan. En dat heb ik niet altijd. Dus ik had eigenlijk een perfecte zondag. En dat vond ik super.
Het werd allemaal wel ingeluid, mooi ingeluid door die vierde plaats van mij, Hans.
Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Toen wist ik
Ja,
al van hier zit gewoon, ja,
er hangt
dit is
magie
een
in de lucht.
historisch, ja, inderdaad, er hangt magie in de lucht. Het wordt een
Jij vroeg
historische finish.
voor de start van wie van Challenge Family gaat Belinda Grainger verslaan? En er was er maar eentje, Hans. Ik.
Ja.
Ja, ik vis een beetje naar complimenten nu, hè?
Ja, maar. Ja, ik dacht jou een compliment te geven, maar nu ben je te hard aan het vissen. Dan moet ik toch beginnen over dat eindspurtje dat er geen was, Tim.
Ja,
Voor
dat
de
was wel
brons,
jammer,
ja.
hè? In de eindsprint om het brons verlies ik hem. Ja,
Ja,
dat was jammer.
in de laatste
Maar
400 meter. Op een mooie atletiekpiste overigens dat ook nog.
ja. Nou, dan ga ik andere complimenten bij je vissen. Want als we dan toch
Oh god, daar gaan we. Daar
Ja,
komt de
daar gaan
glazen
we.
bol.
Daar gaan we. De glazen bol.
Ja.
Ik zat er goed op, hè, Hans?
Ja. Toch voor een deel, ja.
Ja. Hey Hans, laten we het inderdaad over de wedstrijd zelf hebben. Want laten we gewoon beginnen bij de mannenwedstrijd. Daar een totaal onverwachte winnaar, toch? Totaal onverwacht.
Ja. Wel als outsider bij mij genoteerd. Dus ik had hem
Ja.
wel in mijn lijstje staan. Ik denk mijn nummer. Ja, nee, nummer twee eigenlijk ook wel een beetje, hè, want daar hebben we het eerder over gehad en dat we hem ook al wel langer volgen.
Ja.
Maar ja, nee, Harry Palmer was niet meteen top drie materiaal, zeg maar, bij mij. Dus die heeft gewoon ja, de race van zijn leven gedaan. Ik heb het
Ja, en
ook.
hij was ook echt heel blij na afloop en heel, ja, hoe zeg je dat? Heel bescheiden ook, hè? Want als je de championship wint, dat zijn natuurlijk wel de wedstrijden die echt wel goed staan op je palmarès. Maar hij was eigenlijk heel relaxed en heel rustig. En datzelfde geldt trouwens voor die jongen die dan tweede werd, die Valdemar Solok.
Ja.
Nou ja, dat was misschien nog wel een grotere verrassing, denk ik, van
Ja.
de dag. Dat was echt. En Hans, dan heb je het over een jonge Deen van 24. Hij ziet eruit als 16, wat ik niet
Ja.
lullig bedoel, maar hij ziet er gewoon echt heel jong uit. Echt een jochie is het.
Ja.
En als je naar hem
Linda
kijkt.
gebruikte dezelfde woorden bij de persconferentie. You look
Oké,
like
okay,
16.
oké.
En
Okay. Ja,
hij
oké.
reageerde zelf en zei: Ik ga mij nooit nog scheren voor een wedstrijd. Maar ik denk ook niet dat hij dat
Okay.
nodig heeft. Dus,
Nee, maar Hans. Ik zat op de motor heel lang dus naast hem. Want ik rijd natuurlijk eigenlijk bijna altijd met de nummer 1 of de mannen daarachter mee. Maar die teller die heeft gewoon los van de bochtjes en de beklimmingjes bijna niet onder de 60 km per uur gestaan. Behalve dan ook die laatste 50 km dat die wind dus echt serieus aan het aanzetten was. Maar je vraagt je gewoon af, waar halen dit soort gasten het vandaan? En dan kijk je naar hem en alleen zijn benen zijn aan het bewegen en zijn gezicht vertoonde geen enkele vorm van vermoeidheid. Dat is echt bizar, vind ik het.
Nee, klopt, klopt. Hij zit ook als gegoten op die fiets. Ik heb nog een try-talk gedaan de dag voor de wedstrijd met hem in die Dully Cinema daar. Of vrijdag was het dan, 2 dagen voor de wedstrijd. En toen heb ik hem nog de vraag gesteld van, ja, jij komt vanaf de korte afstand. Dat is een tweedejaars pro. En dat was een sessie waarbij dat ook agegroepatleten mee in de zaal zaten en dergelijke. Dus ik probeerde wat te vissen naar tips en tricks. Dus ik zei tegen hem van, ik zeg, ja, wat was voor jou de grootste aanpassing en hoe lang heeft dat geduurd eerder je echt helemaal gewend was aan je specialized triathlonfiets? En hij zei ook zo echt heel vlot, heel ontspannen en inderdaad ook heel bescheiden zo van, ja, viel eigenlijk best wel mee. Dat ging eigenlijk redelijk snel en ik rijd daar nogal vlot op. Ja, en dat hebben we dus gezien zondag. Die
Ja,
kerel die
ja,
zit
ja.
als gegoten en hij beweegt ook nauwelijks. Dus dat zag er goed uit, want ik had niet verwacht dat hij in het fietsen zou op kop blijven. we wisten dat hij een goede zwemmer is, maar dat hij dan zo lang uit de greep zou blijven van de echt goede fietsers. Bijvoorbeeld de Will Draper, die heel veel achterstand had overigens in het zwemmen. Dus dat was wel opvallend. Overigens ook aan Will Draper, of ik heb de vraag gesteld bij de persconferentie, waar Will bij zat als derde, over de 20 meter regel, omdat daar de laatste weken toch wel veel rond te doen is, want dat was al het geval bij, bij Challenge, dat 20 meter wordt toegepast, zeker in de championship. Maar nu dat bij Ironman ook het geval is en bij, bij T100, is daar veel om te doen geweest. Van wat doet dat nu met de dynamiek van de wedstrijd? Dus ik heb die vraag ook gesteld aan de mannen van, hebben jullie er vandaag iets van gemerkt? En Will Draper zei, ja, in principe wel, want ik ben geen enkel groepje tegengekomen. Dus hij is echt van achteruit naar voren opgeschoven. En hij zei ook van, ja, het was eigenlijk... Hij zei, ik wist op een gegeven moment ook niet van waar ik ergens zat in de race. Omdat normaal gezien kom je in de tweede of de eerste achtervolgende groep terecht. Hij zei, maar er waren nu nauwelijks groepjes. Het waren enkelingen of twee man. Dus het was van atleet naar atleet.
Nou, dan denk ik niet dat hij helemaal heeft opgelet. Want er waren wel degelijk een aantal grote groepen. Alleen, ze reden inderdaad netjes op 20 meter. Maar achter, want je had op een gegeven moment dan die Voldemort Solok die dus op kop reed. Daarachter kreeg je op een gegeven moment een groepje met wie waren dat? Rappo, Butters en Schaufler, denk ik.
Ja, ja, Schaufler zat er ook nog.
Ja, en daarachter had je echt wel een serieus grote groep. Mm-hmm. En daarachter had je dan inderdaad Will Draper samen met Frederik Funk. Maar dat waren eigenlijk wel de twee teleurstellingen van de dag. Hè? Ook al is dan Will Draper nog wel opgerukt naar een derde plaats. Uiteindelijk tijdens de run heeft hij heel erg het hoofd daar cool weten te houden. Maar ja, heel veel mensen, inclusief ikzelf, hielden natuurlijk rekening met deze twee mannen vooral. En dat kwam, ja, eigenlijk kwam het er niet uit.
Nee, nee, ja, ja. Nee, klopt.
Maar, maar verbaast het je niet dan?
Ja, weet je, de omstandigheden waren natuurlijk lastiger. Hè? Dus je kan je erover verbazen, maar uiteindelijk in dit soort omstandigheden, je moet dat meetellen gewoon. Het was bijna 30 graden, flink wat wind. Dat maakt het niet gemakkelijk.
Nee, maar juist dat verbaast me erom. Want ik bedoel, zo'n Draper en misschien nog wel meer een Funk, dat zijn natuurlijk echte gasten die het op de fiets heel vaak doen.
Ja.
En nu zaten ze gewoon op een enorme achterstand.
Mm-hmm.
En waren ze juist tijdens het lopen wel goed. Want de warmte heeft eigenlijk nauwelijks effect op die twee mannen gehad. Want die waren behoorlijk aan het oprukken tijdens het lopen. Dus eigenlijk zou ik dan zeggen, op papier waren dit zeker voor een Funk de perfecte omstandigheden.
Mm-hmm.
En die is daar al drie keer op het podium gekomen. Was nu ook wel toch wel een beetje gebombardeerd als grote favoriet.
Mm-hmm.
Ja, als je dan zevende wordt, dat is best wel teleurstellend, vind ik.
Ja, net op randje geen zesde, want Florian Angert is hem in die laatste kilometer nog voorbij gesteld. Maar het zat allemaal, vond ik, redelijk dicht bij elkaar, Tim. Dus het was niet dat er echt heel grote gaten in het veld zaten. We zijn er op voorhand nog over aan het discussiëren geweest van hoe hard ga ik als speaker, wanneer doe ik interviews. En ik had zoiets van, ja, ik ga normaal gezien geen interviews doen tot de top 10 binnen is, zeker als de verschillen klein zijn. Maar ik had ook niet de ruimte om interviews te doen, want ze kwamen eigenlijk heel vlot naar binnen gelopen. Dus ik vond die verschillen niet super groot. En als je dat merkt, dan zit gewoon een jonge generatie die super goed loopt. Harry Palmer sterk gelopen. 1.09 van Will Draper. Die Yannick Schaufler. Dat is ook nog wel een talentje enorm in de gaten te houden voor de toekomst. Had ik minder op gerekend. Maar ze waren er nog een paar bij die echt wel, ondanks de omstandigheden, een heel snelle looptijd hebben neergezet.
Ja, en ik geloof dat bij het ingaan van het lopen zat de top 10, of tenminste de nummers 3 tot en met 10, die zaten geloof ik op 30 seconden van elkaar allemaal. Dus dat zegt echt wel wat over hoe dicht het niveau op elkaar zit. En eigenlijk al die profatleten zeiden dat vooraf ook, hè, van er is geen wedstrijd meer die je kunt winnen als je niet de beste vorm hebt die je kan hebben. En dat was echt heel goed te zien dit jaar. Dan even naar de vrouwen, Hans, want ook daar... Oh, vergeet
de recordrace.
Wat zeg je?
Oh ja, jij wou naar Pieter gaan. Ja.
Ja, nee,
ik was aan het denken, moeten we er naartoe gaan of niet? Maar je hebt hem nu genoemd, dus ja. Ja, ja.
Ja, laten we dat even doen.
Ja.
Maar laten we dan eerst even, wat bedoel je met de recordrace? Dan heb je het over de
parcoursrecords.
Ja. Oh ja, oké, precies. Ja, nee, okay. Ja.
Dus daar komen we zo op.
Daar komen we dan zo op. Want laten we even dan inderdaad Pieter bespreken. En ook Joost, die pakken we dan ook gelijk mee.
Mm-hmm.
Joost Friedrichs.
Allebei... Ja, Emmanuel de Jeun, voilà.
Ja, nou, dan zijn we helemaal compleet. Ja. Alleen van die eerste twee, Joost Friedrichs en dus Piet Hemerijk, kunnen we wel zeggen, ja, dat ze eigenlijk echt gewoon een hele slechte dag hebben gehad, hè?
Ja, ja.
En als we dan even met Pieter beginnen, want dat is natuurlijk de meest aansprekende naam. Ja, Hans, ik ga het gewoon eerlijk tegen je zeggen. Ik baal er eigenlijk heel erg van. Want het zag er heel lang heel erg goed uit.
Ja,
en, ja, ik had net hetzelfde. Oké, hij zat op de fiets.
Vooraf, tijdens, ja.
Ja, en hij zat op de fiets, zat hij natuurlijk wel op een, ja, toch aanzienlijke achterstand. Een paar minuutjes erachter. Maar op zich nog best wel lekker in de mix. En toen zag ik hem wegrennen uit T2. En nou ja, dat was een tempo waarop Usain Bolt waarschijnlijk nog jaloers is als hij een 100 meter zou sprinten. Het was echt bizar hoe hard. Toen dacht ik, nou, hij voelt zich misschien toch wel heel erg goed.
Ja.
Maar dat was van korte duur, want een paar kilometer later was het eigenlijk, nou is ja, van de 21... Ja, is hij gewoon gaan joggen eigenlijk, hè?
Ja, ja.
En het was helemaal leeg, hè?
Het was helemaal leeg, maar, en dat vind ik wel een heel belangrijke, en ik denk ook wel een beetje een overwinning op zichzelf, hij heeft hem wel uitgedaan. En ik durf te hopen dat ik daar ook een kleine rol in heb gespeeld. Ik ben naar hem toegegaan toen hij aan het einde van de eerste ronde zat. Ik was aan het speakeren volle bak, maar ik zie Pieter komen en als hij de hoek omdraaide, ben ik er alleen naartoe gelopen zonder microfoon. En heb ik hem toegeroepen. Ik zeg, Pierre, ik wil jou binnenhalen vandaag. Ik zeg, no matter what, ik zeg, door blijven gaan naar die finish. En toen zei hij nog een beetje lachend naar mij van, ja, dan ga je heel lang moeten wachten. Ik zeg, geen probleem, ik sta hier toch. Maar ronde na ronde werd de uitdrukking op zijn gezicht minder. Laatste ronde ingegaan, ben ik hem opnieuw even wat gaan toeroepen. Toen kreeg hij zelfs zijn arm niet meer omhoog om een high five te geven. En aan de finish was het wel een heel flauw handje wat omhoog kwam om mijn high five te aanvaarden. Maar ik heb tegen hem wel gezegd van dat hij het goed gedaan heeft, dat hij uitgelopen heeft. Dat hij twee DNF's achter zich laat. En oké, het was geen goed resultaat, maar het is wel op karakter naar de finish. En dat is ook wel iets. Ik denk dat hij daar misschien de dag nadien toch nog wel iets van trots uit kan halen van, ja, dat heb ik dan tenminste wel behaald.
Maar ja, wij verschillen hier wel een beetje van mening over, hè? Dat wisten we al, hè?
Ja, ja, maar ja, goed. Dat,
ik vind het...
Hij zit ook hoog in de hele veel schuiven aan triatleten die ik heb. Hè? Dus,
Ja, nee, maar ik bedoel meer van... ik weet niet zo heel goed wat je daar dan precies mee probeert te zeggen, maar wat ik mee probeer te zeggen is namelijk dat, kijk, dat hebben we allebei vooraf ook gezegd. We hoopten echt op een goede wedstrijd van Pieter. En ik zei het net ook, het zag er lang goed uit. Maar dan zie je eigenlijk na 2-3 kilometer hardlopen, of laat het de 4 zijn, ik weet niet precies, maar het was vroeg. Dan zie je gewoon, dit wordt helemaal niks. Hè. Je zag het aan het tempo, je zag het aan de houding en je zag het aan zijn gezichtsuitdrukking. Het was gewoon leeg, het was gewoon klaar. Ja, dan denk ik bij mezelf, dan kun je wel 60 kilometer door gaan rennen, Hans. Maar je schiet er gewoon helemaal niks mee op. En hij komt dan over de finish. En nou ja, wat je zegt, het mocht niet eens de naam high five hebben die hij jou gaf. Het was echt, hij keek je niet aan en hij tikte zijn hand een beetje slapjes tegen je aan. En ik snap het, hè, hij is helemaal leeg. Dat snap ik, hij is teleurgesteld. Maar vervolgens zie ik Jort Vlam, Challenge Family CEO, op hem aflopen. Ja, daar loopt hij eigenlijk straal aan voorbij, zegt niks. Dan denk ik, ja, ik vind dat ook wel een beetje een zwaktebot, als ik heel eerlijk ben. En nogmaals, ik gun hem alles, al het moois wat er is. Maar dan denk ik, dan kun je misschien beter de stekker eruit trekken en gewoon een volgende wedstrijd gaan proberen.
Ja.
In plaats van dat je op deze manier heel ver van achter over de finish komt. Want ja, daar wordt ook niemand gelukkig van, Hans.
Nee, maar het toont ook wel respect voor de wedstrijd, vind ik. Ik heb er achteraf met nog andere mensen, ook met andere pro's, nog wat gesprekken over gehad, nog tijdens de afterparty, met mensen over bezig geweest. Weet je, ik heb het in het verleden nog gezien, zeker bij grote wedstrijden. Rutger Beke en Marino van Hoenakker, die ooit wandelend de marathon in Kona hebben gedaan en na 11 uur helemaal gedesillusioneerd binnenkomen, maar wel uitdoen, want dan sta je in die uitslag, weet je. Dus ergens heeft dat ook nog wel wat. En dat wordt, daar is ook heel veel respect voor, hoor, aan de triatleet. Als je dat
nee, maar dat snap ik wel. Maar ik heb daar ook respect voor dat je dat
of
doet.
Het goed is voor
nou, dat.
Je mentale staat en ook voor het lichaam, dat is wat anders.
Nee, maar vooral je mentale staat. Want hij heeft nu natuurlijk 16 kilometer lang, heeft hij alleen maar tegen zijn, nou, ik denk gewoon tegen zijn eigen demonen lopen vechten. En 16 kilometer lang verloren. Want laten we eerlijk zijn, ja, hij heeft die strijd niet van zichzelf gewonnen. En ja, als je dan 16 kilometer lang, of 15, hoeveel het er dan ook waren, maar dat je constant tegen jezelf aan het vechten bent, Hans. Ja, En dan ook nog in de staat waarin hij eigenlijk op dit moment verkeert. Hè? Want laten we heel eerlijk zijn, we kunnen best de conclusie trekken dat het echt niet goed gaat met Pieter nu. Dus ik heb alle respect dat hij dat doet. Maar of het verstandig is, ja, daar durf ik wel mijn vraagtekens bij te zetten.
Ja. Nou ja, goed. Ja, ik heb hem gevraagd of dat hij het wou doen, dus ik ga er ook niet op terugkomen.
Nee, goed. Maar het is ook prima dat we...
Oh, ik wou nog even uitleggen aan jou van in de bovenste schuif liggen bij iemand, wil zeggen bij ons, van dat je die persoon heel graag hebt. Dus dat is...
Ja, precies. Maar dat heeft er natuurlijk helemaal niks mee te maken, Hans. Mm-hmm.
Nee, maar bedoel, dat beïnvloedt ook af en toe wel met welke kleur bril ik naar een Pieter kijk. En bedoel, die gast, het is een heel lieve jongen en hij heeft een geweldig palmares. Dus ik blijf dat ook altijd wel in mijn achterhoofd houden. En dat doe jij ook overigens. Daar ben ik ook van overtuigd.
Ja, daarom juist. Dus ik zie dat verband niet zo. Want ik ben dat 100% met je eens. En kijk, we zijn altijd vol lof over hem geweest. En ik denk nu ook niet ineens... Ik zie hem niet ineens als een mindere atleet. Hè? Ik vraag me gewoon alleen hardop de vraag af van... Is dit verstandig als je profatleet? En als je profatleet bent. En kijk, als eetgroepen vind ik dat echt anders. Want dan... Weet je wel, als aidsgroeper hoef je er niet bij wijze van spreken over 2 weken weer te staan bij een volgende topprestatie. Maar voor Pieter is het echt zaak. We hoeven niet in herhaling te vallen. Maar die knop moet zo snel mogelijk omgaan.
Ja, klopt.
En er moet iets veranderen als hij nog een keer goed wil presteren. En ja, volgens mij heb ik dit vorige week of 2 weken geleden ook een keer tegen je gezegd. Ik denk dat hij er verstandig aan doet. Misschien wel gewoon de hele stekker uit dit seizoen te trekken. Stapje terug te doen. Volle bak trainen en dan volgend jaar met een frisse blik weer te gaan knallen.
Ja, ja.
Maar goed, we gaan het zien. Joost Friedrichs.
Ironman Frankfurt is overigens zijn volgende doel. Daar heeft hij nog wel even voor om daar naartoe te gaan. Dus,
Ja, maar ja, Hans, dan ga je ook weer naar een wedstrijd waarin.
Ja, I know.
De ene naar de andere topper staat.
Mm-hmm.
Pieter, als hij luistert, kies een wat makkelijkere wedstrijd. Dat zou ik ook als tip geven. Kies iets minder sterk bezette wedstrijd. En werk vooral een beetje aan je eigen mentale... geef jezelf even een boost. Dat kan je wel gebruiken, denk ik.
Ja.
Wat ik in de meest positieve zin van het woord bedoel, hoor. Joost Friedrichs, Hans, kunnen we kort over zijn. Had ook geen goede dag. Kwam na de finish ook best wel gedesillusioneerd over de streep. Had tijdens het fietsen de laatste 5 of 6 kilometer... kreeg hij ineens kramp aan zijn been. En heeft vervolgens met het lopen ook heel veel problemen gehad. Veel moeten wandelen zelfs. Dus die was ook niet tevreden. Gaat aankomend weekend bij Challenge St. Polten in de revanche. En hoopt dan beter te presteren. Dus,
fietsbroekje voor hem daar. Dus.
Daar wie weet. Emmanuel Lejeune, hè?
Ja, Emmanuel Lejeune. Ook die had geen topdag. Maar dat liep uiteindelijk toch nog redelijk goed af. Want die heeft met 4 seconden voorsprong de Red Bull Challenge gewonnen. De snelste 500 meter naar de finish. Dat was een extra prijs die werd uitgereikt. Alle Britten, blijkbaar, ik denk dat het op voorhand dat Malachi Cashmore, hele toffe atleet overigens, vooral bekend in triathlonmiddels vanwege zijn grappige social media filmpjes, waar hij ook heel veel volgers heeft. Zijn prestaties zijn nog niet van die aard dat je hem dan bij de toppers rekent, maar het is gewoon wel een toppertje in wording. En ik denk dat iedereen zoiets had van, ja, Malachi gaat voor die 500 meter gaan. Dat was blijkbaar op voorhand wel een beetje besproken. Alleen, Emmanuel die was 4 seconden sneller, dus we hadden nog een klein beetje een Belgische winst. Maar Emmanuel zei ook tegen mij van dat hij een bagger fietsnummer had en dat hij nooit zich goed voelde op de fiets. Hij zei, ja, lopen was super, want ik denk dat hij ook nog een van de snelste looptijden had. Maar op de fiets was het niet goed, dus eindresultaat heeft nog flink wat volk opgeraapt. Maar ik denk dat hij vooral blij was met zijn 24 blikken Red Bull. Dus,
Alright, Hans, gaan we naar die core-race, de vrouwenrace dus. En daar werden het uiteindelijk de twee favorieten, of tenminste de twee dames die op voorhand als favoriet werden gezien, bepaalden eigenlijk ook de wedstrijd. Caroline Polen en Lena Meisner. Nou, natuurlijk de twee dames die met elkaar vorig jaar in de clinch hebben gelegen, hebben we vorige week al met elkaar uitvoerig besproken. En dat was te zien tijdens de persconferentie, Hans. Dat was hoe zeg je dat? De kat uit de boom kijken toen ze naast elkaar stonden ineens.
Ja, maar dat had ik toen ook wel bij Meerpro. Want ik kreeg toen ook, inderdaad, we hebben het er ook nog over gehad, ik kreeg toen ook dat gevoel. Ik vond de post-race persconferentie, want toen zaten ze ook naast elkaar, Daarvoor zag je wel dat Lena op een afstand zat in de aanloop naar de persconferentie. Maar toen liep het iets gemoedelijker. Dus ik heb de indruk van dat dat toch wel iets beter begint te lopen tussen die twee. Maar inderdaad, de pre-race persconferentie wel. Maar ik had toen de indruk dat dat bij veel atleten het geval was. Ik vond echt zo... Er was veel spanning.
Ja, het was best een apart sfeertje inderdaad. Hoe dan ook, de wedstrijd werd... Nou, het was ook wel een beetje de wedstrijd bij iedereen, hè, waar best wel wat atleten moeite hadden met het zwemmen. Mm-hmm. Caroline Polen en ook Lena Meisner en ook Katrine Grasbol-Christensen, die alle drie uiteindelijk dus op het podium finishten, die spraken allemaal na afloop van dat ze eigenlijk heel slecht hadden gezwommen.
Ja, terwijl Lena Meisner een record heeft neergezet.
Ja, maar ze vond toch dus dat ze er niet zo lekker in zat, zei ze. Want ze zei dat ze tijdens het zwemmen niet een fijn gevoel had.
Nee,
dus,
dat was van de kou inderdaad, ja.
Ja, want dat was het, hè, de kou, hè. Die vonden veel mensen lastig.
Ja, ja. Want Lena heeft 4 seconden sneller gezwommen dan Lucy Charles destijds.
Ja, en echt snel is dus.
Het feit van dat ze dus dat record breekt, dat is al wel iets. Maar het is nog eens extra bijzonder dat je gewoon 4 seconden van de tijd van Lucy Charles Barkley afhaalt.
Eigenlijk
was het nog meer, want Sophia Green zat er nog een stukje voor, maar die heeft dat eigenlijk niet uitgedaan. Dus dat is eigenlijk wel heel zuur, want die is toch wel blijven doorlopen tot kilometer 10, tot halverwege de halve marathon, en dan is die uitgestapt. Want die zat eigenlijk nog, na 1 ronde liep die 5e of zoiets, en dan merkte ik wel in die 2e ronde dat ze het heel zwaar kreeg, en dan is ze uitgestapt, en dan denk ik van ja... Wel heel jammer, want als je doordoet, ook al had ze hem uitgewandeld, dan stond ze voor eeuwig in de boeken als snelste zwemmer in San Marino. Maar
ja, we moeten daar trouwens wel eerlijk bij zeggen, Hans. De tijd dat Lucy Charles daar het zwemrecord vestigde, toen zwommen ze nog in de naastgelegen Donau. Ja. En ja, precies, en daar is natuurlijk veel meer stroming, dus dat helpt niet mee. Ja. Mm-hmm. Komen ze dan in dat kleinere kanaaltje, slootje ernaast. En ja, daar was het echt wel windstil ook van dit jaar, dus ja, dat maakt de tijden natuurlijk sneller. Neem niet weg dat je nog steeds razendsnel zwemt als je sneller dan als je fiets zwemt. Dat gezegd hebbende, op de fiets plaatst Caroline Polen vervolgens een aanval. Lena Meisner probeert nog een tijdje mee te rijden. Moet er eigenlijk al vrij snel af. Zei later ook in het interview met mij dat ze eigenlijk direct al voelde dat het tempo van Caroline te hoog was. Nou, en vervolgens krijg je eigenlijk wel een zinderende halve marathon, waarin Caroline Polen steeds wat meer, Lena Meisner steeds weer wat dichter bij Caroline Polen komt. En van achteren dus Katrine Krasbol-Christensen, die oproept naar een derde plaats. En ja, het was een beetje de vraag: gaat Caroline Polen stand houden? En vooral met de warmte, want daar leek ze het wel moeilijk mee te hebben.
Ja, ze is een keer gecollapsed. De vorige editie was het op 800 meter van de finish en was het over en uit. Het was sloosh, om het op zijn Duits te zeggen.
2024 was dat.
Oh ja, het jaar voordien werd ze dan tweede. Ze heeft revanche genomen voor die DNF, voor dat in elkaar stortte. Maar dat had nu zomaar weer eens kunnen gebeuren, want inderdaad, je zag ook wel dat die dames ook wel last hadden van de warmte. Maar ik had wel de indruk dat ze het op het einde wel goed berekend had. Want toen heeft Lena Meisner een heel stuk dichterbij laten komen. Het was eigenlijk nog iets van 1,5 minuut, geloof ik. Het zag er wel goed uit. Wat een finish ook, maat. Oh, dat was echt wel genieten. Ze heeft daar haar tijd voor genomen, lachend. Het was anders dan wat jij in Salou bijvoorbeeld met haar hebt meegemaakt.
Ja, dat was ook Gran Canaria was natuurlijk.
Of Gran Canaria, ik
vergiste me vorige week natuurlijk ook. Gran Canaria en ze werd daar toen hevig geëmotioneerd. Kwam zo de finish. Nu ook nog even, Hans. Want
ja,
ze ging lachend over.
Ja,
op het podium, maar ook daarvoor nog even, net voor de interviews. Toen zag ze haar vriend of man, ik weet niet, haar partner in ieder geval. En die, toen brak ze ook ineens helemaal. En toen stond ze helemaal te schreeuwen, finally, finally. Dus eindelijk. En zij lijkt mentaal niet misschien de allersterkste. Maar ze doet het wel, Hans. En nu kan Canaria dus gewonnen, de championship gewonnen. Ook zij aankomend weekend naar St. Polten. Dus daar kan ze zomaar eens een derde race uit 3 gaan winnen, want... Ik zag dat het veld daar niet per se heel sterk is. Wel Diede trouwens aan de start ook. Dus dat is ook leuk. Ze kan dus zomaar haar derde wedstrijd daar gaan winnen. Feit is wel dat ze deze in ieder geval lekker op zak heeft. En daar gewoon bijzonder blij mee was. En dat snap ik ook wel, want de championship op je palmares. Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Ja, ja, ook voor je sponsoren.
Nee, dat klopt, dat klopt. En dan ook nog eens in de wetenschap dat zij binnenkort de stap gaat zetten naar de full distance.
Ja, rood, hè?
Ja, ja. Dus ja. Daar beginnen nu wel meer en meer mensen naar uit te kijken. Dus ik denk wel dat een paar van de favorieten voor rood, dat die met grote ogen naar de livestream hebben zitten kijken zondag.
Ja, dat denk ik ook. Livestream staat goed in elkaar. Gaan we naar een andere wedstrijd? Want ik
nog op één dingetje doorpakken natuurlijk. Dat is onze half-Belgische Beta Corridori. Die ook een geweldige wedstrijd liep. Die had, ik denk, het slechtste zwemnummer ooit uit haar carrière, helaas. En dat net op de championship. Nog degelijk gefietst, maar dan is die echt aan een inhaalrace begonnen in het lopen. Die had nog voorbij Marta Sanchez heeft gebracht naar de vierde plaats. Ik denk, had nog een rondje verder geduurd en had ze mee op het podium gestaan. Dus zover zat ik er eigenlijk niet naast met mijn voorspelling. Dat wou ik nog even
zeggen. Nee, maar zonder dolle inderdaad. En zij liep ook makkelijk, hè, Hans. Dat was echt, dat leek wel vliegen.
Ja, nee, dat is effectief.
Dat is echt Marta Sanchez daarentegen viel me heel erg tegen hoe zij liep.
Ja, maar die was wel wat vermoeid. Dat zag je, die was goed begonnen en dan de tweede helft van de marathon begon die helemaal in elkaar te zakken. Maar als je kijkt wat die dit jaar al gedaan heeft, ja, vind je het gek. Ik bedoel, ze heeft Oceanside gedaan, dan die Ironman Texas, dan nog eens Saloger derde werd. Dus die heeft eigenlijk nauwelijks 2 weken rust gehad tussen wedstrijden in.
Ja, nou, iemand die wel een tijdje rust heeft gehad en dat heeft er blijkbaar goed gedaan. Want dan gaan we natuurlijk naar Lance Roodhans. Want naast de championship vond er nog zo'n iconische wedstrijd plaats. De laatste ook met Club La Santa natuurlijk als naamgever. Ironman Lance Rood. En ja, daar waren bij de mannen natuurlijk twee echte publiekstrekkers. Patrick Lange en Sam Laidlaw. En bij de vrouwen was er één torenhoog favoriet en publiekstrekker Lucy Charles. Teruggekomen van dus een blessure, langdurige blessure leed. Kwam na Kona niet meer in actie, behalve dan laatst die Vulcano triathlon, maar echt op het allerhoogste internationale niveau niet meer gereden sinds Kona. En dan komt ze nu terug naar Lance Rood dus. En dan win je op deze manier, Hans. Dat was krankzinnig eigenlijk, hè?
Ja, het is echt wel recordbreaking. En god, ja. Weet je, we hadden verwacht dat ze zou winnen, maar dit is echt wel... wat is het? 20 minuten voorsprong? Zoiets?
Nee, bijna een half uur zelfs.
Ja, zie je. Dus het is onvoorstelbaar. We hadden dat op voorhand natuurlijk een klein beetje voorspeld. Het is geen verrassing dat ze daar met grote marge wint, maar de manier waarop dit is echt grote klasse van Lucy Charles. Ja.
Ja, wat je natuurlijk wel in Lance Rood ziet, kijk, zat dan Nina de Ron als runner-up. Ik ga ervan stotteren. Als runner-up, die was tweede. Maar die wordt dus inderdaad op bijna een half uur gezet. Maar verder ook niet echt een heel groot veld of zo. Rebecca Enderbury, die werd dan derde. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet een per se heel aansprekende naam. Maar het is voor Lucy Charles, denk ik, gewoon een hele fijne wedstrijd om even te kijken van hoe staat het ervoor. Wat kan ik? En ze heeft nu gewoon duidelijk gezien, het is weer op de goede weg. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar laten wij dan naar de mannenwedstrijd gaan, want daarover valt wel iets meer te bespreken ook. En Hans, ik zou hem bijna Mr. Yo-Yo willen noemen. Ja. Want daar gaat echt van de grootste...
Dat is wel natuurlijk die andere Sam, maar goed.
Ja, dat is waar. Maar we maken er gewoon een tweede yo-yo van. Want Sam Laidlaw, die gaat echt van de grootste ups naar de grootste downs en weer terug. Ja. En misschien moeten we het gewoon in de podcast zeggen, Hans. Wij tikten elkaar aan en we zeiden allebei tegen elkaar, hoe kan dit, toch?
Ja, het is echt zot. Dit is, met de vinger te wijzen, maar het is echt wel zot dat dit gebeurt met iemand die de ene keer warm blaast, de andere keer koud blaast. En dan niet alleen, hè, want hij kwam zijn slot verzilveren. Hij moest het gewoon valideren, net zoals hij vorig jaar in Leeds ging doen. En daar verpulverde hij ook de tegenstand, zeg maar. En nu verpulvert hij het parcoursrecord. En niet zomaar een beetje, hè. Bijna 20 minuten sneller dan Arthur Orsau een paar jaar geleden. Wat was het? 8.04? Dat hij heeft als eindtijd en dat op Lanzarote. Ja. Dat slaat nergens meer op.
Ik heb eens aan Belinda gevraagd. Belinda Granger, zij is natuurlijk pro liaison. Die spreekt met heel veel profatleten daarom dus ook. En zij was vorige week of die week ervoor toevallig een weekje logeren bij Sam Laidlaw en ook zijn vriendin. Natuurlijk ook top triatleet, Milan Agnew. Hè?
Ja.
En Ik vroeg aan haar van, kun jij eens verklaren hoe het kan dat hij inderdaad van de ene, nou ja, nogmaals, enorme up naar een enorme diepe down gaat. En toen zei ze dus dat hij een atleet is die heel erg op gevoel raced. En het kan dus zomaar zijn dat hij iets in zijn hoofd heeft en dan vanwege die reden ineens niet meer presteert of andersom. En dan schijnt het dus ook dat hij bijvoorbeeld de avond of twee avonden voor de wedstrijd zijn vriendin had geappt. En, want die zou eigenlijk ergens anders een wedstrijd doen. En toen zei hij, je moet naar Lanzarote komen, want ik heb je nodig als ondersteuning. En als je niet komt, dan ga ik niet racen. Ja. En toen is ze dus gegaan. En nou ja, we weten inmiddels het resultaat. Dat ging goed.
Het heeft geholpen, ja.
Maar ja. Belinda zei dus, de kans is, ik acht het 99,9% zeker dat als zij niet was gegaan, dat hij ook gewoon niet gereden zou hebben.
Ja.
Of als hij wel zou racen, dat hij slecht geweest zou zijn. Dus hij schijnt echt, enorme mentale prikkels of zo nodig te hebben.
Ja.
Maar het, ja, ik krijg er toch een beetje een gek gevoel bij. En nogmaals, ik doel niet per se op doping. Maar ik vind het gewoon, ja, het is bijna onmogelijk. Ja. Ja. Als je op papier kijkt wat hij doet.
Mm-hmm.
En hoe dat schommelt. En weet je wel, ook vorig jaar. En dan herhalen we dat natuurlijk voor de zoveelste keer. Maar dat je van een voorjaar waarin je geen 5 minuten kan rennen. Omdat je lichaam totaal blokkeert. Naar in juli Challenge Road winnen.
Ja.
Het is gewoon onverklaarbaar eigenlijk.
Ja, nee, klopt. En nu een beetje gelijkaardig voorjaar. Hè? Want ook toen kloeg hij, omdat hij nergens een vorm vond en dergelijke, is dan uitgestapt in die marathon. Want dat ging dan de grote race zijn. Is hij na 14 kilometer gestopt. Ja, weet je, het zijn dat soort signalen dat je dan denkt van, nou ja, het gaat niet goed met hem. Maar ja, blijkbaar dus ja. Wel. Als je zelfs op Lanzarote bijna onder de 8 uur duikt, Tim. Ja, dan, ik denk, als je op Lanzarote onder de 8 uur gaat, dan heb je triathlon wel uitgespeeld, denk ik.
Ja, dat is echt zo. En hij zit er nog maar, ik heb het gelijk even opgezocht, nog maar 3 minuten 40 vanaf Hans. En ja, ik kan echt alleen maar mijn petje afnemen. Wat een geweldige atleet. Ik kan er echt van genieten. Ja. Ik genoot trouwens ook van Patrick Lange, die dan tweede wordt.
Daar wou ik naartoe gaan, want Sam Laidlaw, dat hadden we verwacht. Hè, dat hadden we wel voorspeld. Maar hoe vaak hebben we eigenlijk de afgelopen tijd niet tegen elkaar ook offline zitten zeggen van, wordt het nog iets met Patrick Lange? Nou, zeg het zelf, Martin.
Ja, het wordt zeker nog wat. Kijk, Patrick Lange, kijk, we moeten ook eerlijk zijn, Hans. Hij komt op, wat is het, iets van 10 minuten achterstand op Laidlaw. Dus het gat naar voren is echt wel serieus groot. Maar als je het dan toch over die zware parcours hebt, want jij zegt onder de 8 uur op Lanzarote, dan speel je de wedstrijd wel uit, want dan speel je triathlon wel uit. Lange, die loopt een 2:33 op dit parcours. En dus na een fietsparcours met iets van 4000 hoogtemeters en een loopparcours wat ook echt niet makkelijk is, 2:33:43, ja, dat is krankzinnig, Hans.
Ja.
Het is echt, ja, hier, het enige wat je hiervan kan zeggen is dat het echt krankzinnig is. En dan zie je hem over die finish komen en het is ook echt niet dat hij dan gesloopt lijkt, hè. Het is gewoon best wel relaxed.
Nee, helaas
dat is het natuurlijk niet.
Helaas hebben we dat niet live kunnen zien. Dat blijft toch wel jammer, zo'n wedstrijd, waar toch veel rond te doen is. En waar veel atleten naar uitkijken, wedstrijd met zo'n naam, en dat hij dan geen livestream heeft. Dat is wel jammer gewoon. Dus,
jammer, maar wel begrijpelijk. Want om dan even de Ironman daarin te verdedigen. Op dit parcours, met die bergen, dan weet je zeker, de connectie gaat verloren. Dus ja,
natuurlijk, dat wordt een moeilijke maand. Zoals al een finishcam of zoiets zou leuk zijn in Lanzarote. Ja. Maar goed. Maar ik was eens dus even aan het kijken, vooral naar die looptijd van Patrick Lange. Ik weet nog dat we 2 jaar geleden, toen Kenneth van Andriessen daar voor de tweede keer won, dat iedereen met open mond stond te kijken naar een marathon van 2:39. En dan ze zeiden, onder de 2:40 op Lanzarote lopen, dat is te gek voor woorden, dat is te zot, dat kan niet. En dan gaat Patrick Lange daar gewoon 2:33 lopen. En dan laat je wel even zien aan al de rest van, hey jongens, daar ben ik.
Ja, en hij mag dus weer naar Kona, hè?
Ja, ja. Dus, hij moest zich overigens, want ik heb daar heel veel vragen over gekregen, ook op basis van het verslag wat wij alle twee hebben online gegooid, hij moest zich kwalificeren. Dus de regel is veranderd. Vroeger had je als wereldkampioen Ironman een periode van 5 jaar waarin je gewoon moest valideren, dus één Ironman doen, en dan had je automatisch je slot. Sinds 2024 is dat veranderd, en is dat nog maar een jaar. Dus alleen de regerende wereldkampioen kan zich in het jaar erop terug valideren, zeg maar moet het jaar nadien gewoon weer op zoek naar een slot. En Patrick Lange is dus de laatste wereldkampioen, of de eerste wereldkampioen die dan in 2024 wereldkampioen werd en dus opnieuw moest voor een slot gaan, meer dan een jaar later.
Dus, ja, nou, en hij heeft hem op zak. Dus ook hij richting Kona, daar gaan we natuurlijk later over hebben. Ja. Moeten we nog heel even...
Het mooiste voor ons, Tim, is Michiel Stokman, die bijna naar Hawaii mocht.
Heel goed.
We hadden er bijna een extra Belg bij aan de start van Hawaii. En niet meteen de meest verwachte naam. En ik denk ook een naam die bij niet heel veel mensen een belletje zal doen rinkelen. Nu is bij ons al een paar keer voorbij gekomen. Mm-hmm. In het begin eerst als duatleet en daarna ook als long-distance triatleet. En zeker op dit soort lastige parcoursen. Ex-wielrenner overigens, Michiel, getraind door Rob Woestenborgs. Had nog even een penibel momentje toen hij uit de uitslag verdween. Hij wist zelf achteraf ook niet waarom, want ik heb hem nog geappt. En hij zei, ja, ik weet het niet, maar het staat nu terug goed, dus het is in orde. Maar hij kwam dus één plaats tekort om slot te pakken. Is lang aan het battelen geweest met de Spanjaard die derde werd. Maar ik denk dat hij iets te hard gebatteld heeft en dan op het einde van de marathon toch een beetje een klop heeft gekregen. En tempo heeft moeten laten zakken. Maar ja, vijfde plek in Lanzarote en dan bijna slot pakken. Het was wel wat geweest als hij naar Hawaii ging.
Nou, het is echt... Kijk, eigenlijk is het dan, voelt het bijna als een teleurstelling dat je nu dat slot te pakken hebt voor Kona. Maar volgens mij moet je gewoon heel, heel, heel trots zijn op die vijfde plaats, anders. Want, nou ja, kijk, we kunnen het nog een keer zeggen. Lanzarote is echt een krankzinnig zware wedstrijd. Er stond een prachtig veld aan de start. Ja, dan is een vijfde plaats is eigenlijk gewoon fantastisch, toch? Zo simpel is het, hè?
Nee, klopt.
Dat is echt fantastisch.
Ben ik het helemaal mee eens. Overigens ook knap van alle andere Belgen, want ik breng er nog een overzicht van of het staat online als je dit hoort. Maar ik denk dat we een tiental podiumplaatsen hadden bij de agegroepers. Een van de straffe dingen nog, en dan kunnen we door naar de volgende race, Tim, is de winnaar.
Ik wil één dingetje nog... Ja, want ik wil eerst nog even één dingetje bespreken over van de profrace ook, van Lanzarote. Want we hadden natuurlijk ook Nick Heldoorn.
Ja, sorry.
En, nee, geeft niet. Maar dat was natuurlijk wel even een teleurstelling. Want Nick Heldoorn, die begon eigenlijk heel, heel ouderwets goed en sterk aan de wedstrijd. Kwam op 14 seconden, geloof ik, of 15 seconden achterstand uit het water van Sam Laidlaw. Was daarmee ook eigenlijk de enige prof die aansluiting had. Maar op de fiets zag je eigenlijk al vrij rap dat die aansluiting begon te verliezen en... Op een gegeven moment zakte zijn achterstand geloof ik al tot iets van 17 of 20 minuten zelfs. En toen vreesde ik al een klein beetje voor wat er zou gaan gebeuren tijdens de marathon. En die angst die werd bewaarheid. Want na 5 kilometer of 6 kilometer of zo stapte hij uit de race. En dat is dan wel weer even een dreun, hè Hans? Na de moeilijke periode die hij natuurlijk toch al achter de rug had. En heeft hij wel een prima comeback gemaakt eerder dit jaar bij die 70.3 Valencia. Waar hij toevallig ook samen met Sam Laidlaw aan de start stond.
Ja.
Maar ja, dan nu weer een DNF op een long distance. Ja, dat is op zijn zachtst gezegd en op zijn Nederlands gezegd, kut.
Ja, en dat ook nog eens in een wedstrijd die echt op zijn lijf geschreven is. Hè? Dus,
ja, dat is het echt, ja. Ja, je weet niet wat de oorzaak is, dus daar komen we ongetwijfeld nog later op terug. Maar laten we hopen dat het de goede kant gewoon op gaat. Hè? Want het is natuurlijk een zeer potentievolle atleet. Potentierijke atleet.
Ja.
Wat wilde jij nog bespreken?
De winnaar bij de mannen, bij de agegroepers.
Ja.
Ik weet niet of je die bekeken had.
Ja.
Maar dat was wel bijzonder. Het gaat over de Duitser Christian Störzer. En heb je gezien in welke agegroep die zit?
Nee, dat is
mannen 45.
Ook... Oké. Ja, dat is me niet opgevallen.
Dus dat was ook wat andere mensen opgevallen. Die zeiden van, Hans, je moet eens kijken naar die winnaar. Als je Lanzarote wint in de agegroep 45, ja, waar hebben we het daar ook nog over? Hoeveel kans maak je nog op een mooi podium of een plek voor Kona? Als je in de mannen 45 agegroep zit en de eerste in je agegroep is gewoon de overal winnaar. Dus dat is dat is gewoon een zotte prestatie. Wat overigens een Belg op 2... Die was een kwartier minder snel, Staf van Houwaard. Dat is dan weer een allerjongste agegroep, dus ook wel best een heel knap resultaat bij de mannen 18. Maar ik vond dat dus een opvallende, van dat dus iemand in die agegroep de agegroep race wint.
Ja, Nou, met het oog op de tijd, laten we dan doorgaan naar de wedstrijd.
De mooiste wedstrijd van het weekend, dat hebben we bewaard als hoogtepunt, absoluut. Ja. Ja.
Best georganiseerd, hè? Verkeer was allemaal goed stilgelegd.
Ja, inderdaad. Ja. Niemand bijna op een auto geknald.
laten we daar heel even mee aftrappen, Hans, want ik denk dat veel mensen dat inmiddels gezien hebben. Alane Siffert, die natuurlijk de bocht omrijdt. We hebben het over de T100 Spanje dus. En zij rijdt een bocht om op best hoge snelheid. En er komt gelukkig heel langzaam een auto op de andere weghelft. Ja, die komt hard tegemoet rijden. En gelukkig dus zachtjes. Dus ze kan eigenlijk, en ook best wel koelbloedig, naar rechts uitwijken. En rijdt er best wel probleemloos voorbij. Maar ik denk ook dat we dit niet groter moeten maken dan het is. Wat denk jij, Hans? Want ik zie, kijk, dan zie ik weer dat kanaal van die Talbot Cox. Of hoe heet dat kanaal ook weer? De triathlon, hoe heet dat? Pro Tri News.
Pro Tri News, ja.
Had er dan iets van almost rest in peace, Alane Siffert.
Ja.
En dan, jongens, oké, ik snap het, 2026, we moeten allemaal provoceren op social media. Maar dit gaat wel erg ver, hè?
Ja, want wij doen dat nooit overigens.
Nou, maar toch niet,
niet zo, toch niet zo. Nee. Ja en nee, want toen ik de beelden zag, ik heb het filmpje echt 3 keer achter elkaar gespeeld. Je hebt Niet omdat het zo sensationeel is, maar gewoon puur even van, shit, wat gebeurt er hier?
Ja.
En dus de eerste reflex is, wat doet die auto daar? En dan denk je van, oké, dit is Spanje, en ook in Frankrijk heb je dan de wedstrijden. Het is niet volledig verkeersvrij. Dus als er hier gesteld is van, jouw helft van de baan, die is verkeersvrij. Op de andere helft kan er nog verkeer zijn, dus je mag niet over die middellijn komen. Mm. De eerste reflex was van waar komt die auto? De tweede is dan van, maakt Alane Siffert een fout? Want zij komt op die andere helft van de baan terecht in die bocht. En dan ga ik een derde keer terugkijken en dan zie ik van, ja, de enige fout die ze maakt is dat ze heel snel gaat. En je krijgt dus die bocht echt niet aan de binnenkant gepakt, want die apex ligt daar eigenlijk buiten. En weet je, dat is het lastige in zo'n afdaling en aan die snelheid. Ja, het minste dat je verkeerd instuurt, dan kom je gewoon buiten je eigen baanhelft terecht. En dan denk ik ook, eigenlijk is het onverantwoord dat in zo'n afdaling dat er verkeer zit.
Nou ja, en kijk, je kunt het haar sowieso niet kwalijk nemen als je zou zeggen van je moet op je eigen weghelft blijven. De weg is ook helemaal niet afgezet. Hè? Nee. Dus er staan geen pionnen, geen lint, niks. Dus dan is het heel logisch dat je die bocht eindigt in de buitenbocht. Dat is gewoon hoe de natuur werkt. Ja,
zo simpel is
het. Maar goed, ik moet ook zeggen, ik vond het allemaal wel erg groot.
Ja, is wat, ja. Ja.
Ja. Nou, dan naar de race. Wat wel echt tof was, Hans. De winnares, want het werd eindelijk, zou ik bijna willen zeggen, Georgia Taylor Brown. De eerste keer dat ze de T100 won, ze heeft er natuurlijk een paar keer best wel dichtbij gezeten, in de buurt gezeten, lang meegestreden om de winst, maar nooit gelukt tot dit weekend dus. Mm-hmm. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, de manier waarop, ik vond het wel echt indrukwekkend, want ze heeft het echt op een hele, ik zou bijna willen zeggen, stijlvolle manier afgemaakt, namelijk tijdens het lopen. En echt niet per se met de minste namen afgerekend in dat duel.
Mm-hmm. Nee, klopt. Dus ik denk dat bij heel veel mensen de conclusie was. Hè, van eindelijk valt alles samen voor Georgia Taylor Brown. Ook een dame waar toch een tijdje over is gedaan van, ja, gaat hij er wel geraken op dit niveau? Ja, dus. Mm-hmm. Want het was best wel indrukwekkend. En zeker ook de manier waarop die wedstrijd is gegaan. Al moet ook daarbij verteld worden, want dat hoorde ik van Hanna achteraf ook, dat het toch wel heet was in Pamplona. Ja. En daar hebben best wel wat dames last van gehad. Zeker in het loopgedeelte. Hanna zelf overigens ook. Al begon die wel alweer heel mooi in die wedstrijd. En dan gaat Vetje gewoon met Alane Siffert mee. Uiteindelijk heeft ze die wel laten rijden. Ik denk dat dat een goede beslissing was. Maar Georgia Taylor Brown gewoon heel goed ingedeeld. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen.
Ja. Jij zei net van de mooiste wedstrijd van het weekend. Mm-hmm. Ik denk wel, Hans, want ik snap natuurlijk het sarcasme daarin. Het was ook wel echt, denk ik.
Oh!
Misschien... maar het was opvallend genoeg, want dat is misschien toch best opvallend. Maar ik denk toch wel de wedstrijd die dit weekend misschien wel de minste aandacht kreeg, of niet?
Ja, maar die indruk had ik ook. Er waren veel meer mensen Nou, hoewel ook dat vond ik wel een vreemde vaststelling. Het was alle twee op zaterdag. Ik heb geen enkele pro bezig gehoord over de T100 Spanje. En ik heb een paar pro's slechts bezig gehoord over Ironman Lanzarote. Maar ik heb ook tegen sommige mensen daarover beginnen praten. En die zeiden, oh, Lanzarote was het vandaag. Ja. Dus dan merk je ook bij sommigen van hoe hard ze ermee bezig zijn met andere wedstrijden. En ik heb zelfs één reactie gekregen van, oh, geen late load aan meedoen. Dus, dus dat zegt ook wel wat. Maar over de T100 Spanje had inderdaad niemand het...
Nee, nou Hans, het was wel weer een lekker weekendje zo, hè? Veel wedstrijden,
ja.
Hoog niveau. Eigenlijk alle topatleten die er zijn zo'n beetje ergens wel in actie zien komen. En we gaan lekker door, want aankomend weekend zijn er ook weer hele mooie wedstrijden.
Yes, yes.
En ja, onder andere de WTCS Alghero, hè, waar we natuurlijk dan eindelijk Cassandra Bokran in actie gaan zien komen.
Ja.
Maar we hebben in Nederland ook bijvoorbeeld... En Alexie inderdaad.
Ja.
We hebben nog in Nederland hebben we het Nieuwkoop, wat ook echt een hele mooie wedstrijd kan gaan worden. En het NK Triathlon, sprint. Dus dat is ook tof.
En het Belgisch kampioenschap kwart triathlon bij ons in Turnhout. Dus
kijk eens even.
Het zijn drukke dagen, ja.
Ja, dus we hebben volgende week allebei nationale kampioenen te bespreken, Hans.
Ja.
En Alghero gaat natuurlijk voorbij komen. Dus dat wordt genieten. Komende weken. Komende dagen moet ik zeggen, sorry. Komende dagen. Blijft het warm in Nederland. In België denk ik ook. Dus dat zijn voor de een hele fijne trainingsomstandigheden. Voor de andere wat minder, hè?
Mm-hmm. Ja, klopt. Ik denk dat een
jij bent er ook niet zo van, hè? Qua
ik ben ook niet... ik vind fietsen in de warmte staan wel nog wel, maar lopen... ik ben... wanneer was het alweer? Want met die maandag, die Pinkstermaandag, daartussen moet ik goed nadenken over mijn dagen. Ik ben dinsdagochtend nog een loopje gaan doen. En dat zat er vrij snel weer op. Dat was om 8:00 ochtends, zoiets geloof ik. 7:30, 8:00 ochtends. En toen al flink zweten, want dat was ook al in volle zon. Dus ik ben zo... Lopen in volle zon? Nee, liever niet.
Nee.
Fietsen ze van nog wel. Dat vind ik niet zo heel erg als het warm is. Afhankelijk van welk parcours je hebt. Want dat heb ik dan ook wel eens als het zo super warm is. En je rijdt bij wijze van spreken van verkeerslicht naar verkeerslicht. Dan is er ook geen zak meer aan.
Nee. Nou, we moeten ons er maar doorheen slaan, Hans. Het is niet anders.
Het is niet anders, hè. Maar goed. Wij hebben nu een goede stage gehad, alle twee. In Slowakije. In Chamorin. Waar ik mijn vocabularium ook wat heb aangesterkt. En een paar woorden Slovaaks heb geleerd. Ja. Ik zeg het, ik ben nog altijd een klein beetje aan de detoxen. Ik vond het echt een super fijne ervaring om weer eens bij zo'n wedstrijd als main speaker, main announcer te staan. En ja, het was gewoon top. Een hele leuke wedstrijd. Dus ik ga dat nog wel een paar dagen koesteren.
Volgend jaar versla ik je toch op de bolbaan, hoor. Dan weet je het vast.
Oh ja, en ik heb Borja geklopt op de bowlingbaan.
Ja.
Want dat was dan het enige wat achteruit gegaan is tegenover vroeger.
Ja, dat wel, ja.
En we zeggen altijd, what happens at the afterparty stays at the afterparty. Maar afterparties van Lucy Charles waren toch iets pittiger dan afterparties van Harry Palmer en van Caroline Polen. Voilà.
Ja, die stonden allemaal maar een beetje te poelen daar, hè?
Ja, dat was zo. Maar weet je, het is een drukke periode. En ik denk dat destijds, want ik ben toen geweest dat jaar dat Lionel Sanders won en Lucy Charles won, en dan kon er wel een biertje vanaf. Maar toen was ook de championship, ja, ik denk dat die wedstrijd toen bij dat soort atleten net iets hoger aangeschreven stond, en dat het een belangrijker hoofddoel was. En nu zit dat seizoen zo ramvol. Dat ze niet zich permitteren om nu even te zondigen en in het bier te duiken. Ja.
En toen was het ook echt een beetje het startschot van de zomerstop, hè?
Ja,
en klopt. Nu gaat het eigenlijk door tot aan rood. En dan is het vaak 2-3 weken wat rustiger. Maar het gaat nu gewoon nog volle bak door. En zoals we net al zeiden, Caroline Polen die reist al door naar St. Polten. Hetzelfde geldt voor Wil Draper. Heel veel van die gasten en meiden die gaan volgende week, aankomend weekend dus... komen ze gewoon alweer in actie. Dus ja, dan snap ik wel dat je daar niet tot 3:00, 4:00 s'nachts bier gaat zitten hijsen. En wat ze allemaal uitspookten daar. Dus ja, maar ja, voor de afterparty is dat misschien wat minder leuk dan. Ja.
Nee, dat klopt. Dus nee, het was gezegd op zich wel prima hoor. Want ik moest er al om 5:00 uit op maandag om mijn vlucht te halen. Dus Het deed nog altijd pijn, maar minder pijn dan een paar jaar geleden.
All right, we zijn er doorheen, Hans. We gaan herstellen deze dagen. En dan zijn we volgende week gewoon weer op dinsdag, zoals altijd, terug met de volgende Drielon Praat. Dus ik zou willen zeggen, Hans, tot dan.
Tot dan.